Gemeente, alvorens de dienst begint, eerst enkele afkondigingen. Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat u om 16:30 voor dominee Schinkelshoek. Woensdag 12 maart is er biddag voor gewas en arbeid. 'S Morgens komt de kinderclub Timotheus bij elkaar om 10:00. De middagdienst begint dan om 14:30 en dominee J.W. van Estrik gaat u dan voor. De avonddienst is om 19:30 en dan gaat u voor dominee G.A. van de Brink. Zondag 10 maart gaat om 10:00 voor dominee van de Brink en om 16:30 kandidaat J. Kooi. De catechisatiegroep 0-12 van de heer Van der Giezen heeft maandagavond wel catechisatie, de andere groepen niet. Na de dienst is er in de hal van de kerk een nieuwsbrief beschikbaar. Zaterdag 15 maart is er om 19:00 s'avonds gebedskring in de consistorie. Woensdag 19 maart is er een bijbelavond over christenvervolging, verzorgd door Open Doors. Allen zijn hartelijk uitgenodigd. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Voorbeden is aangevraagd voor mevrouw Schipper van Dijk en voor het jeugdwerk in de gemeente, de ouder van dagen en een aansporing om de biddagdiensten te bezoeken. Tot zoverre de mededelingen, gemeente, vangen wij dan nu deze eredienst aan. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk hetgeen zijn hand aan ons begon. Amen. Gemeente, zetten wij nu deze eredienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 125 en daarvan het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En wat er verder volgt van Psalm 125 vers 1. gemeente stellen wij ons nu onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet, waarna wij met elkaar gaan zingen van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert, en wat er verder volgt van Psalm 19 vers 4. Hoort dan nu de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus vatte de wet als volgt samen: Gij zult lief hebben den Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, verootmoedigen wij ons nu voor het heilig aangezicht des Heren in gebed. Laten wij bidden. Genadig, barmhartig, maar bovenal almachtig God en Vader in de hemel. Heer, aan de ochtend van deze dag, deze uw Sabbatdag, deze prachtige voorjaarsdag, hebt u het ons nog willen geven om hier als gemeente op en onder de kansel samen te mogen komen rondom uw heilig en onfeilbaar woord. En Heere, dan mag er toch enkel maar uw onverdiende goedheid en barmhartigheid aan ons verleend heeft. Dat u dit ons hebt willen geven, Heere. Dat gij nog onderscheid hebt willen maken waarvan nature helemaal geen onderscheid bestaat. En Heere, dan willen wij het van u bidden. Of alles wat hier nog zal vermogen te geschieden, zal zijn tot eer en tot verhoging van uw nooit genoeg geprezen naam, en mocht het wezen, Heer, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil daartoe uw genade nog verheerlijken, Heer. Wilt met uw geest hier de rijen nog doorgaan. En wilt de Satan nog schelden. En laat dit ook gelden, Heere, voor hen die niet met ons kunnen opkomen, maar die thuis met ons meeluisteren. En Heere, dan willen wij u bidden voor deze gemeente. Dan willen wij u bidden voor de mensen die het moeilijk hebben. Voor hen die lijden onder lichamelijke of misschien nog onder psychische aandoeningen. In het bijzonder dragen wij aan u op mevrouw Schipper van Dijk, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een longembolie. De hoop is dat ze komende week weer naar huis mag. Heren, wilt u de middelen en de therapieën die aangewend worden tot genezing dan nog zegenen? Wil nog uitleiden, maar wil bovenal naar u toe leiden, Heer. En wil het ons allemaal nog geven dat wij het enkel maar van u hebben te verwachten. Dan willen wij u ook bidden voor het jeugdwerk in de gemeente. Voor de ouden van dagen. Heere God, wil het ons nog geven dat zowel jong als oud in de gemeente het oog op u gericht mag houden, Heer. Dat ouderen en jongeren elkaar in u mogen verstaan, elkaar in u mogen aanzien. En dat wij allen, zowel jong als oud, nog op u mogen hopen en het enkel maar van u mogen verwachten. En Heren, als het over verwachten gaat, het mogen verwachten van u, het stijl afhankelijk zijn van u, dan mag dit toch ook gelden, Heren, als wij aanstaande woensdag hier biddag voor gewas en arbeid hopen te houden. En Heere God, wil het ons dan ook nog geven dat wij in deze twee diensten ook trouw zullen opkomen. Dat wij van u bidden, Heere, dat wij het van u zullen smeken. Of gij onze arbeid nog zoudt willen zegenen. Want aan uw zegen is het al gelegen, Heere. Want zo de Heere het huis niet bouwt, vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. En Heere, dan weten wij wel dat er ook mensen zijn die niet meer werken of die niet meer kunnen werken. Maar ook voor hen moet toch gelden. Op uw zegen, op uw bijstand wacht ik, Heer. Heere God, dan willen wij u ook nog bidden. Voor de kerk in dit land, en wanneer wij daaraan denken, dan weten wij van afkeringen. Dan weten wij van afval. Maar Heere, gij zijt toch machtig om nog te bekeren. Gij zijt toch machtig om nog te doen wederkeren. Uw geest leeft toch in de harten van uw kinderen. Uw geest is toch die geest die uw kerk levend wil maken. Heere, zend dan uw licht en uw waarheid neder. En wilt nog doen wederkeren, wilt nog doen bekeren. Heere, dan bidden wij u voor uw kerk wereldwijd. Voor de zending en de evangelisatie van uw kerk wereldwijd. Ook voor de zending en de evangelisatie van de hersteld hervormde kerk in plaatsen als Malawi, Suriname, Den Helder en andere plaatsen. En Heere, dan dragen wij ook in gebed aan u op die broeders en die zusters die in deze wereld te lijden hebben onder vervolgingen om uw naams wil. Heere, wilt u beschermende en bewarende hand nog over hen uitstrekken? Wil hen nog bewaren, Heere? Wil hen nog geleiden? Heere, dan bidden wij u ook voor uw oude bondsvolk Israël. Voor de kinderen van Abraham, zowel in Israël als daarbuiten. Heere, wilt nog van voren voor hen uitgaan. Wilt hen in het midden nog bezetten en wilt hen van achteren beschermen tegen Amalek, de haat van de wereld en haar gezindheid. En wilt hem nog, gelijk gij het uw ons hebt toegezegd in uw heilig en onfeilbaar woord, leiden tot het licht der waarheid. En Heere, dan bidden wij u voor onze overheden, zowel landelijk als plaatselijk. En wanneer wij daaraan denken, Heere, dan slaat de schrik en de zorg bij menigeen onder ons ook om het hart. Maar Heere, wilt het ons dan nog geven, dat wij niet verbitterd zullen raken, dat wij ons hart niet zullen verharden, Heere, en dat wij het nog, ons nog zullen herinneren, dat wij het nog zullen weten, Heere. Dat de overheid nog altijd een dienaresse Gods is. En Heere, wil het ons daarin nog vergeven. Dat wij op prinsen geen vertrouwen gaan stellen. Dat wij het niet van mensen gaan verwachten. Maar dat wij het ook daarin alleen maar van u mogen verwachten, Heere. Opdat wij nog een stil en gerust leven zouden mogen leiden. Onder uw vleugelen en onder uw hoede. En Heere, dan bidden wij ook voor onze koning en zijn huis. En ach Heere, dan zou het toch zo'n onuitsprekelijke zegen betekenen. Voor land en voor vorst en voor volk. Indien gij aan hem nog een bekeerd koningshart zou willen schenken. Heere, het zal voor u toch niet te wonderlijk wezen. Gij hebt zelf een Manasse nog willen begenaden. Heere God, dit alles bidden wij van u. En dit alles mogen wij ook van u bidden. En tot wie zouden wij ook anders moeten gaan, want gij hebt woorden van eeuwig leven. Niet omwille van ook maar iets in onszelf. Maar omwille van hem die gij altijd hoort. En die de voorspraak is der zijnen voor uw troon der genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van hedenmorgen is uit het heilig evangelie naar de beschrijving van de apostel Matthäus. En daarvan nader het 20e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 28. Matthäus 20, de versen 17 tot en met 28. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord voor ons hedenochtend al dus. en Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op den weg en zeide tot hem: zie, wij gaan op weg naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal den overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem den heidenen overleveren, om hem te bespotten, en te gezelen, en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem, met haar zonen, hem aanbiddende, en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? Zij zeide tot hem: zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter, en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop waar ik mede gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn Vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zoverre de schriftlezing, gemeente. Zingen wij dan nu ter inleiding op de prediking van Psalm 23 en daarvan het eerste en het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En wat er verder volgt van Psalm 23, de versen 1 en 2. Onderwijl zal er gecollecteerd worden: de Heere verlene u meerdadigheid en barmhartigheid en zegene u en uw gaven. Zingen wij nu Psalm 23.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren en indachtig de werking van zijn geest, gaan wij vanmorgen nader in op Matteüs 20, vers 22. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt zal worden? Zij zeiden tot hem: Wij kunnen. En wij willen dit onder verdelen in drie punten. Ten eerste, menselijke verwachting. Ten tweede, menselijke eerzucht. En ten derde, goddelijke genade. En wij schrijven boven deze prediking menselijke eerzucht en goddelijk dienen. Gemeente, de Heere Jezus, zijn discipelen en nog een aantal niet nader genoemde mensen, ze zijn onderweg naar Jeruzalem. En alleen de Heere Jezus weet wat hij daar zal moeten meemaken. Ja, hij heeft dit niet minder dan 3 keer gezegd en aangekondigd tegen zijn discipelen, hoor. Maar het lijkt erop dat de mensen die hem volgen naar Jeruzalem dit gewoon niet willen weten, dit niet willen horen. We hebben het in onze tekst kunnen lezen, dat hij zijn 12 discipelen zojuist nog apart had genomen, alleen bij de weg. En toen heeft hij hen in het kort en voor de derde en voor de laatste keer gezegd wat er met hem in Jeruzalem zou gaan gebeuren. Hij zou aan de overpriesters en schriftgeleerden worden overgeleverd. Die zouden hem ter dood veroordelen. Ze zouden hem daarna aan de heidenen, de Romeinse bezettingsmacht, overleveren. En deze zouden hem bespotten, gezelen en kruisigen. En op de derde dag zou hij weer opstaan. Ja, dat is toch een heel duidelijke en bondige samenvatting van wat er zou gaan gebeuren. En het was bovendien niet de eerste keer dat hij dit had gezegd. Ja, dan zou je toch denken, je zou het denken, dat het wel algemeen bekend zou zijn onder zijn volgelingen. Maar wat wij hier uit de Bijbel kunnen vernemen, is dat ze zich daar doof voor hielden, omdat zij dit niet wilden horen, of het gewoon helemaal niet konden begrijpen. De meeste van zijn volgelingen, die hadden dan ook heel hoge verwachtingen. Vooral van zichzelf en vooral voor zichzelf. Zij verwachten namelijk dat de Heere Jezus, als de beloofde Messias en de nakomeling van David, een aardkoninkrijk in Jeruzalem zou vestigen. Dat de gehate Romeinse bezetters en de met deze bezetters collaborerende koninklijke en priesterlijke elite dan het veld zouden moeten ruimen. Nou, als er iemand in staat zou zijn om dat te doen, dan is het de Heer Jezus wel, zo dachten zij. Want wat voor verbijsterende wonderen en grote tekenen hadden ze al niet van hem gezien. Doden heeft hij opgewekt. Melaatsen, blinden en kreupelen genezen. En zelfs een storm op het meer tot bedaren gebracht. En heeft hij niet gezegd dat hij de beloofde, de lang verwachte gezalfde des Heren en zoon van David is? Ze hebben er hun broodwinning voor opgegeven, huis en haard ervoor verlaten, 3 jaar lang moeite en ontberingen geleden en als hele en halve vagebonden geleefd. Veel mensen hadden hem onderweg al verlaten, maar zij zijn hem trouw gebleven. Ja, wij weten niet precies wat zij er allemaal voor zichzelf van verwachten, gemeente. Maar het lijkt er sterk op dat de verwachtingen onder de discipelen zich in de eerste plaats richten op een aards koninkrijk. En dat zij daarom ook als het ware doof waren, doof, voor datgene wat de Heere Jezus hen tot 3 keer toe had gezegd. Over wat er werkelijk in Jeruzalem zou gaan gebeuren. In tegenstelling tot wat zij dachten. Alleen de Heere Jezus wist precies wat het verloop van de gebeurtenissen in Jeruzalem zou zijn. En ook alleen hij wist de werkelijke betekenis daarvan. En in tegenstelling tot zijn volgelingen wist hij dat zijn koninkrijk niet van deze wereld zou zijn. De ware betekenis van zijn koninkrijk, gemeente, die is zo diep, die is zo veelomvattend, dat het voor geen mens onder zijn volgelingen te bevatten was. Ja, hij had het hen wel geprobeerd duidelijk te maken. Maar dat was voor deze eenvoudige mensen maar heel moeilijk te begrijpen. En bovendien waren zij door eerzucht verblind. En daarom ook onwetend. En het ergste gevolg van deze door eerzucht veroorzaakte onwetendheid, dat was dat de Heere Jezus met de kennis van het vreselijke lijden wat hem zal wachten, er helemaal alleen voor stond. Tot 3 keer toe had hij gezegd wat er met hem zou gaan gebeuren en hoe het in werkelijkheid zou aflopen. De laatste keer had hij de 12 discipelen, zoals we in vers 17 van onze tekst kunnen lezen, alleen op de weg, dat wil zeggen apart genomen, om ze dat nog eens heel duidelijk te vertellen. Maar nog steeds, leek het wel alsof ze daar doof voor waren. En dat kunnen we zien, gemeente, dat kunnen we nog het beste zien aan het gedrag en aan de woorden van de moeder van Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Ja, deze vrouw die maakte zich zorgen over de vraag of haar jongens wel goed terecht zouden komen wanneer de Heere Jezus zijn koningschap in Jeruzalem zou vestigen. Ze hadden het visserijbedrijfje van hun vader Zebedeus eraan gegeven om deze wonderbaarlijke rabbi te volgen. Ja, en zij was met haar 2 zonen meegegaan. Maar zal het wel goed aflopen voor haar jongens wanneer de Heere Jezus koning van Judea en Israël zou worden? Ze hadden er per slot van rekening zoveel voor opgegeven. Ja, wat zou er van hun terechtkomen? Wat zou er van haar terechtkomen? Gemeente, die vrouw die moet wat afgepiekerd hebben. Ten slotte raapte ze al haar moed bij elkaar. Ja, het zal niet veel geweest zijn hoor. Want ze nam haar 2 zonen mee voor ondersteuning. En ze ging naar de Heere Jezus toe. Zoals Matthäus in vers 20 van onze tekst verhaalt. Hij zou straks in Jeruzalem koning worden. Haar jongens geloofden dat en zij ook. Ze behandelden hem daarom dan ook met de eerbied die men de Messias, de gezalte des Heren en de toekomstige koning van Israël en Juda toekomt. En ze knielden voor hem neer om iets van hem te verzoeken, dat wil zeggen af te smeken. En hij, de Heere Jezus, zeide tot haar, zoals vers 21 van onze tekst verhaalt, wat wilt gij? Ja, en als je de toekomstige koning te spreken krijgt, en hij wil ook nog naar je luisteren, nou dan kun je ook maar beter proberen om het onderste uit de kant te halen en hem om een heel voorname positie voor haar jongens te vragen. Zeg, dat wil zeggen, als zeg mij toe, beloof mij heren, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen. De een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Oeh, zo. Dat was eruit. Dat had moeite genoeg gekost hoor. Maar als de Heere Jezus die toezegging zou willen doen, ja, dan zou de toekomst van haar twee zonen in het komende koninkrijk van Judea en Israël verzekerd zijn. Gemeente, zo'n vraag, hè? Zo'n vraag, waar zoveel onwetendheid, valse verwachtingen, eerzucht en zorg voor het aardse in lag. Dat moest de Heere Jezus door de ziel hebben gesneden. En hem ijskoud op het hart zijn gevallen. Ja, deze vrouw die zo trouwhartig en verwachtingsvol naar hem opkeek, zei het om de verkeerde redenen. Die begreep hij nog wel hoor, hij wist wat er in dat moederhart leefde. Maar, dat ook Jacobus en Johannes, moet u zich voorstellen, die hij zo net nog heel duidelijk had verteld wat er straks in Jeruzalem met hen zou gaan gebeuren, zich gewoon door hun moeder op sleeptouw hadden laten nemen, met precies dezelfde vraag. Dat moet de Heere Jezus eens te meer schrijnend duidelijk hebben gemaakt. Dat hij de komende weg van dood en lijden helemaal alleen zou moeten gaan. En dat hij zelfs van zijn meest nabije en geliefde discipelen niets anders dan onwetendheid en onbegrip had te verwachten. Ze vroegen om een plaats aan zijn linker en aan zijn rechterhand. Ze dachten dat zij dan naast hem de grootste en voornaamste in het komende en nieuw op te richten koninkrijk van Judea en Israël zouden zijn. Maar in feite vroegen zij om de plaats van de twee moordenaars naast hem in het kruis in te nemen. Naast hem, aan het kruis. Gemeente, wij mogen ons soms ook wel eens afvragen of wij wel altijd weten wat wij soms van de Heere vragen. Weten wij altijd wel wat wij van hem begeren? Veel en vaak worden er bijvoorbeeld gebeden tot hem om hoge zonden, om bekering, zonder dat men weet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Gemeente, weten wij wel wat het voor ons kan inhouden als de Heere zulke gebeden nog eens komt te verhoren. Voor mensen die denken iets te kunnen worden of iets te kunnen zijn met een bekering. Mensen dus die in de waan verkeren dat wanneer zij eenmaal bekeerd zijn, zij in dit aardse leven reeds ter linker en ter rechterhand van de Heere Jezus zouden kunnen plaatsnemen. Mensen die denken dat zij zich hiermee in een verheven staat boven anderen zouden kunnen plaatsen. Voor zulke mensen geldt ook het woord van de Heere. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Want wie bekeerd is, die krijgt in dit leven deel aan het lijden van de Heere Jezus. Hij of zij stuit dan in het leven en in zijn of haar omgeving op een soms verbijsterende onwetendheid en onbegrip van anderen. Soms van diegenen die het meest nabij en geliefd zijn. Die een kind van God als een zwaard door de ziel snijdt en als ijs op het hart valt. Wie bekeerd is, gemeente, die krijgt een kruis opgelegd. En die heeft een kruisweg af te lopen. Een kruis dat zij van zichzelf onmogelijk zullen kunnen dragen. En een kruisweg die zij uit eigen kracht nooit zullen kunnen volbrengen. Gemeente, niemand onder ons is ooit getuige geweest van de afschuwelijke dood van een mens aan het kruis. Wanneer iemand aan dat kruis werd genageld, verloor hij al zijn rechten. En wanneer u naar dat kruis zult worden geleid, gemeente, verliest ook u al uw rechten. U zult dan al uw eigen rechten, al uw eigen willen, al uw eigen verwachtingen aan dat kruis moeten nagelen. En alles wat van uzelf is, in een gehoorzaam navolgen van de Heere Jezus op zijn kruisweg, op moeten geven. En wanneer u denkt dat bekering een makkelijk en zorgeloos leven inhoudt, waarin u voortaan zult worden gevrijwaard van verdriet, van pijn, van aanvechtingen, van teleurstellingen, van angst, dan weet u niet waar u om vraagt. Dan weet gij lieden niet wat gij begeert. Zo komen we bij ons tweede punt. Menselijke eerzucht. Gemeente, deze wereld ligt onder de vloek van zonde en dood. En is daarom een wereld van universele, van algehele misleiding. En in zo'n wereld van algemene misleiding, van algemene leugens, stuit het uitspreken van de waarheid van Gods woord alleen maar op onbegrip, onwetendheid en weerstand. En mensen die in deze wereld van algemene leugens en misleiding verkeren, die zijn verblind. Die zijn verblind, gemeente, door hun eigen eerzucht, door hun eigen hoogmoed en door hun eigen valse verwachtingen. En bij zulke mensen verwekt het woord des Heren alleen maar onbegrip, alleen maar ergernis, alleen maar afgunst, alleen maar tweedracht. De zonen van Zebedeeus, die antwoorden de Heere Jezus in vers 22 van onze tekst, direct en zonder enig voorbehoud, dat zij de drinkbeker zouden kunnen drinken, die hij zou drinken, en met de doop gedoopt zouden kunnen worden, waarmee hij gedoopt zou worden. Ze zeiden tot hem, wij kunnen. Zonder dat ze ook maar het flauwste benul hadden waar de Heere Jezus het hier over had. Ja, de Heere Jezus moet dit geweten hebben. Maar dat weerhield hem niet om een profetisch woord tot deze twee jonge mannen te spreken. Een woord dat zij zich later herinnerden. En ook toen pas konden begrijpen. Pas nadat de Heere Jezus zijn eenzame weg naar het kruis zou hebben afgelegd. Pas nadat hij de zonde voor zijn discipelen aan dit kruis zou hebben verzoend. En de dood met zijn opstanding voor hen zou hebben overwonnen. Pas nadat al hun eigen hooggespannen en valse verwachtingen in scherven zouden zijn gevallen. Zij allen aan hem geërgerd zouden worden. En als schapen zouden worden verstrooid toen de herder werd geslagen. Pas nadat zij voor de harde werkelijkheid van het kruis zouden worden gesteld. En zij hierdoor in uiterste wanhoop, ontreddering en verdriet zouden belanden. Toen pas zou dit profetische woord dat hij tot hen sprak aan hun harten worden toegepast. En de Heere Jezus zeide tot hen. Hij sprak tot Johannes, Jacobus en hun moeder. Mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. Gemeente, dat moeten voor hen woorden zijn geweest die zij helemaal niet begrepen. Taal van een andere planeet. En de andere 10 discipelen die begrepen deze woorden al even min hoor. Begrepen daar ook niks van. Dat blijkt wel uit hun reactie. Die Matthäus in vers 24 van onze tekst schrijft. Want ze namen het Johannes en Jacobus zeer kwalijk. Dat zij met hun moeder naar de Heere waren gegaan. Om hem om een hoge plaats in zijn koninkrijk te vragen. Zij letten helemaal niet op de inhoud van het woord dat de Heere Jezus tot hen had gesproken. Ook zij begrepen er niks van hoor. Misleid als zij waren door eerzucht, door hoogmoed, door onwetendheid. Verwekte dit woord ook bij hen alleen maar ergernis, afgunst en tweedracht. Bij mensen die vol zitten met zelfbedoeling. Bij mensen die vol zitten met zelfbedoeling, gemeente, kan Gods woord ook nu nog steeds alleen maar ergernis, afgunst en tweedracht verwekken. Want ze nemen het elkaar zeer kwalijk wanneer anderen over hen heen gaan, tegen hen ingaan, of het beter denken te weten dan zij. In hun uit onwetendheid voortkomende eerzucht en hoogmoed eigenen zulke mensen de eer die de Heere toekomt en die Gods kind nooit voor zichzelf zal toe-eigenen. Voor zichzelf toe. En verwarren zij de kruisweg die Christus heeft afgelegd met hun eigen zelf ingenomen weg. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Gemeente, wanneer het woord des Heren door Gods geest aan een mensenhart wordt toegepast. Wanneer aan een mensenhart wordt toegepast, dan gaat het niet meer om uw eigen eer. Nee, dan zal het u voortaan om de eer van God gaan hoor. En dat, hè, dat gaat altijd rechtstreeks in tegen de eer van mensen. Die u dan zeer kwalijk zullen nemen. Dat u Gods eer op het oog hebt. Dan krijgt u deel aan het vreemdelingschap van Christus op deze aarde. En in dit leven. Dan moet u de drinkbeker drinken die hij gedronken heeft. En zult u met de doop gedoopt worden waarmee hij gedoopt is. En zult u het dan nog. Zult u het dan nog, gemeente. Samen met de zonen van Zebedeeus zeggen, wij kunnen. Nou, wanneer het u daarin om uw eigen eer zal gaan, dan zult u dat nooit kunnen. dan geldt ook voor u het schriftwoord. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Want wanneer u de drinkbeker te drinken krijgt die hij heeft gedronken, en gedoopt zult worden met de doop waarmee hij gedoopt is, gemeente, dan wordt u ter linker en ter rechterzijde van Christus als moordenaars naast hem aan het schavot van de haat der wereld en haar gezindheid genageld. En dan kunt u het alleen nog maar van hen smeken. Heere, gedenk mijner. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Want in plaats van een makkelijke weg, die u aanzien en eer zal opleveren, zult u op de harde werkelijkheid van het kruis worden gewezen. En daarin niet alleen maar voor uw eigen zonden en tekortkomingen worden geplaatst. Nee, ook voor die van anderen. Velen in uw nabije omgeving. En dat vaak nog de mensen waar u het meeste van verwacht. Valse verwachtingen van mensen. Hè? Die zullen dan niet in staat zijn om de grootste zielenood en de zwaarste aanvechtingen met u te kunnen doorleven. Nog geen ogenblik met u kunnen waken en niet in het geringste kunnen invoelen of begrijpen. Gemeente, ze zullen er helemaal niets van begrijpen. Waar heb je het in vredesnaam over? Nou, dat begrijp ik niet hoor. Dat gaat me veel te hoog, dat gaat me veel te diep, joh. Echt niet? U zult dan op dezelfde muur van onwetendheid en onbegrip stuiten, waar Christus mee te maken kreeg. En dezelfde eenzame en onbegrepen weg moeten gaan die hij heeft moeten gaan. Want een dienstknecht of een dienstmaagd is niet meer dan zijn of haar meester. En zo komen we aan het derde punt. Goddelijke genade. De Heere Jezus riep deze onder elkaar kibbelende discipelen bij zich. Zo verhaalt Matthäus in vers 25 van onze tekst. Gij weet dat de overste der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Zo begint hij. Ja. Zo gaat dat in de wereld en zo gaat dat in aardse koninkrijken. Dat wisten de discipelen, gij weet. En het lijkt erop dat zij dit ook van Christus en voor zichzelf verwachten. Zij verwachten dat de Heere Jezus, wanneer hij zijn koningschap in Jeruzalem zou gaan vestigen, hij heerschappij zou gaan voeren over de volken. En dat zij dan, als zijn volgeling en als zijn getrouwen, tot groten zouden worden verheven en macht zouden kunnen uitoefenen. En zij kibbelden onder elkaar over de vraag wie er dan onder hen de voornaamste plaats aan zijn zijde zou innemen. En ze hadden het de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, zeer kwalijk genomen dat zij hun moeder hadden gestuurd om dit aan de Heere Jezus te vragen. Doch al zo zal het onder u niet zijn. Zo zegt de Heere Jezus dan tot hen in vers 26. De Heere die snijdt hier al hun eerzuchtige verwachtingen af. Zijn discipelen, ze zouden geen macht uitoefenen zoals dat in de wereld en zoals het in aardse koninkrijken gaat. Want zijn koninkrijk, dat was en dat is niet van deze wereld. Het is een hemels koninkrijk. Het is een eeuwig koninkrijk dat daarom tegengesteld is aan alle aardse en tijdelijke koninkrijken. En het voeren van wat voor menselijke heerschappij dan ook. En in dit hemelse koninkrijk, dat op deze aarde en in dit leven door zijn genade in de harten van Gods kinderen tegenwoordig wordt gesteld, zullen zij, die hierin groot willen zijn. Dienaren moeten worden. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn. Zo zegt de Heere in vers 27. Die zij uw dienstknecht. Gemeente, in Gods koninkrijk moet iemand dus die een meester wil zijn. Een dienstknecht worden. Een slaaf worden, staat er in de grondtekst. En wie een grote wil zijn, een dienaar. En zo in de voetsporen van Christus treden. Gelijk, net zoals, zoals hij zelf getuigt in het 28e vers van onze tekst. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Een werkelijk begrip van zijn koninkrijk, dat hij in Jeruzalem zou vestigen, kregen de discipelen pas later. Toen zouden zij zich ook bewust worden van de duizelingwekkende diepte en eeuwigheidslading van deze woorden van vers 28 die hij hier tot hen spreekt. Maar daarvoor moest Petrus eerst van zijn hoge troon worden afgebracht. Moesten de Emmausgangers op hun vlucht worden teruggehaald. Moest Thomas door een dal van verdriet, ongeloof en teleurstelling worden geleid. En kostte het de eerzuchtige Judas, die zich tot het uiterste bleef vastklampen aan het droombeeld van een aartskoninkrijk. Hoewel Judas hem nog het best had begrepen. Hoor. Zijn leven en zijn ziel. Ze begrepen het niet. Of maar half. En ze wilden en konden het niet bevatten. Ze hadden verwacht groten te worden in een aartskoninkrijk. En onder elkaar gewedijverd over de vraag wie er dan naast de Heere Jezus de grootste zou worden. En ze namen het Johannes en Jacobus en hun moeder zeer kwalijk. Dat zij de Heere om een hoge plaats in dit door hen verwachte aardse koninkrijk hadden gepraat. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Zo zegt de Heere Jezus dan tot hen. Want de hoogste plaats in zijn hemelse koninkrijk, gemeente, dat is de laagste plaats in ieder aards koninkrijk. Wie in Gods koninkrijk een grote wil zijn, die moet een dienaar worden. En wie de eerste wil zijn, de laatste. Gemeente. Zijn er hier onder ons ook niet velen zoals de moederen van Johannes en Jacobus? Velen die zich zorgen maken over de vraag of het volgen van de Heere Jezus wel goed voor hen en hun geliefden zal aflopen. Want de Heere Jezus die heeft ook nu nog velen onder zijn volgelingen. Die hem lief hebben om zijn hemels koninkrijk. Maar hij heeft er maar weinigen die ook bereid zijn om zijn kruis met hem te dragen. Er zijn er velen die zijn vertroosting begeren. En die hem om een verzekerde positie in dit leven en in aardse koninkrijken vragen. Maar hij heeft er maar weinig. Die deel willen hebben aan zijn beproevingen. Velen willen met hem verenigd zijn aan zijn tafel. Maar weinigen zijn bereid om met hem te vasten. Velen willen delen in zijn vreugde. Maar weinigen willen verdriet en smart met hem dragen. En velen willen Christus volgen naar Jeruzalem. En hebben hem lief om zijn wonderen. Maar er zijn er maar weinigen die de schande van het kruis, de schande van het kruis, die hen daar zal wachten, met hem willen aanvaarden. Gemeente, wij hebben het van de Heere te smeken, of Hij ons een plaats wil geven in zijn hemelse koninkrijk. Dat hebben wij van Hem te smeken. Maar, weet gij lieden wat gij daarmee begeert? Zou het ooit uit een natuurlijk mensenhart kunnen voortkomen om de drinkbeker te willen drinken die hij gedoopt, die hij gedronken heeft, en gedoopt te worden met de doop waarmee hij gedoopt is? Kunt u dan, samen met Johannes en Jacobus nog zeggen, wij kunnen? Want wie dat van de Heere begeert, gemeente, die begeert deel te krijgen aan zijn vreemdelingschap op deze aarde en in dit leven. Zo'n mens krijgt dan een kruis opgelegd. Het skandhout en het schavot van de haat van de wereld en van de Heer van deze wereld. Een wereld die een kind Gods dan zal uitwerpen, omdat men het hem of haar zeer kwalijk zal nemen, dat hij of zij deze wereld niet langer kan en wil vergezellen op de brede weg naar het eeuwige verderf. Weet gij, lieden, wat gij begeert? Weet u wat u van hem vraagt? Kunt u deze drinkbeker drinken? Kunt u deze doop ondergaan? Ja. Dat kan een Adamskind nooit uit eigen kracht doen. En dat wil hij of zij in wezen ook helemaal niet. En dat is ook de reden, gemeente. Dat is ook de reden waarom de Heere u, wanneer Hij u nog wil geven wat u van Hem te begeren en te bidden hebt, in de allereerste plaats zijn goddelijke genade zal verlenen. Goddelijke genade, die uw hele wezen en zijn radicaal helemaal om zal vormen. En zo uw handelen, uw spreken en uw gedachten zal veranderen. Goddelijke genade, die uw natuurlijke gerichtheid op uw eigen eer zal veranderen in een gerichtheid op de eer des Heeren. Goddelijke genade, die uw onwetendheid verandert door kennis der zaligheid, uw eerzucht door dienstbaarheid, uw zwakheid door zijn kracht, uw duisternis door zijn wonderbaar licht en uw oude doodstaat door zijn nieuwe leven, opdat gij dan waarachtig zult weten wat gij begeert, en u al dus de kracht zal worden verleend, om dan, samen met de Heer Jezus, zijn kruisweg door dit leven, naar het hemelse Jeruzalem, af te kunnen lopen. Kennis over wat er straks in Jeruzalem zou gaan gebeuren, hadden de discipelen niet, hadden Johannes en Jacobus niet. Althans niet op het moment wat Matthäus hier in onze tekst in hoofdstuk 20 beschrijft. Deze kennis kregen zij eerst later, in een weg van bittere ondervinding, grote teleurstelling en diepe wanhoop moesten zij leren. Wat moesten zij leren? Nou, dat al hun eerzuchtige verwachtingen en ambities op niets anders waren gebouwd dan op de hoogmoed van hun eigen kwade hart. Dat moesten zij leren. En deze aardse begeerten en verwachtingen, die werden afgebroken, die werden weggevaagd door de harde werkelijkheid van het kruis. Van kruis, dood en graf. En een diep tekortschieten van hun kant in alle opzichten. En pas nadat hun eerzuchtige droombeelden, door die werkelijkheid waren weggevaagd. En aan alle eigen gronden waren ontnomen, ze helemaal leeg waren gemaakt. Kon de Heere Jezus na zijn opstanding, zijn geest en zijn genade, aan die discipelen kwijt. Zo verkregen zij waarachtige kennis over zijn koninkrijk, dat niet van deze wereld is. Enkel door deze goddelijke genade konden zij daarna nuttige dienstknechten van hem worden en zijn evangelie in de wereld verkondigen. En het is de wereld doorgegaan, gemeente. Het heeft een triomftocht door deze wereld gehad. En wanneer de Heere u zijn genade ook nog heeft willen verlenen, gemeente, zult u dan ook gewillig worden gemaakt om zijn kruis op u te nemen en door deze wereld te kunnen dragen. Gemeente, wanneer wij beseffen nergens recht op te hebben en daarom ook geen verlangen meer hebben om te heersen in aardse koninkrijk, kunnen wij dienstknechten en kunnen wij dienstmaagden worden in dienst van zijn hemelse koninkrijk. Dan zal zijn genade u bewaren, bewaken en begeleiden tot het zalige einde. Dan zal de Heer Jezus de roem en de blijdschap van uw hart zijn en uw sterkte ten dagen der benauwdheid. Gods kinderen verbergen de schittering van de hen verleende genade onder het bedelaarskleed der dienstbaarheid en nederigheid. Om zo geen grote, maar een nederige te willen zijn. En niet te willen heersen, maar te dienen. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Maar tot mensen die het van hem begeren om te willen heersen in plaats van te dienen, gaat zijn woord uit. Gaat zijn woord uit. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Want dan zult u met de harde werkelijkheid van het kruis worden geconfronteerd. Totdat u het ook zult beseffen. Dat u hem slechts in de gestalte van een dienstknecht kunt dienen. In steile afhankelijkheid van hem. En in navolging van hem die de zijnen daarin is voorgegaan. Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En gehoorzaam is geweest. Ja, gehoorzaam tot de dood des kruis. En die daar zijn dierbaar lichaam heeft laten verbreken. En zijn bloed heeft vergoten. Tot een volkomen vergeving van al onze zonden. En hierdoor kan Gods kind het ook beleiden, gemeente. Hierdoor kan Gods kind het ook beleiden. Ik zal van mijn vijanden verlost zijn. Ik zal van zonde en dood verlost zijn. Niets zal mij ooit nog kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus. Gemeente, zo begint het huwelijk. Zo begint het huwelijk tussen Gods kerk, tussen de bruid en tussen Christus de bruidegom. Zo begint het samengaan. Het samengaan voor tijd en eeuwigheid beide. Van deze bruidegom met zijn kerk en met zijn kinderen. Waarin hij zich uit liefde voor de bruid heeft prijsgegeven in de dood. Als een rantsoen voor velen. En zo kan de bruid het toch beleiden. Zo kan de bruid het ook zeggen, dat haar liefste rood en blank is en de banier draagt boven 10.000. Dan wordt het brood 5.000 maal vermenigvuldigd. Dan verkeert het water in wijn. Gemeente, dan gebeuren er wonderen van liefde en genade in ons leven. En dan zullen wij het waarachtig nog weten wat wij begeren om nog gemeenschap te mogen hebben met deze bruidegom. En daar kunnen wij niks aan afdoen. En daar kunnen wij ook niks aan toedoen. Want het zal op zijn tijd, het zal ter bekwame tijd van de Heere zelf uitgaan. Wat zal er van hem uitgaan, gemeente? De vergeving, de liefde, de belofte, de toekomst, die de bruid door de bruidegom geschonken zal krijgen, die zal haar dragen, die zal haar bewaren en geleiden op haar weg door deze wereld. En dat mag de bruid gedenken. Telkens wanneer de bruidegom haar de tekenen daarvan aanreikt. In brood en wijn. Dat mag de bruid gedenken. Telkens wanneer zijn woord wordt geopend en het evangelie van vrije genade wordt verkondigd. Waarmee de bruidegom Christus het u en ons te zijner gedachtenis wil verkondigen. Dat hij met u mee wil gaan. Dat hij onderweg bij u wil blijven. Dat hij u wil dragen, ondersteunen, bewaren en vasthouden. Zodat de bruid zal zeggen: amen, amen, Heere Jezus Christus. Amen, mijn allerliefste. Want nu weet ik pas echt wat ik begeer. Nu weet ik pas wat voor een niet te bevatten blijk van liefde en genade van uw kant het is. Om u nog te mogen dienen. Om u nog te mogen volgen, Heere. Amen, amen, Heere Jezus Christus. Gezegend zijt gij die komt in de naam des Heeren. Gezegend zijt gij die daarmee aan uw kinderen de genade van het rechtvaardigmakende en zaligmakende geloof in hun leven verleent. Hosanna, Hosanna in de hoge. Spreid palmtakken voor hem uit. Spreid uw mantels voor hem uit op de grond. Want de Heere komt, de Heere komt. Vanuit een liefde die nimmer meer vergaat. Waardoor Gods kind het kan geloven. Gods kind het kan beleiden. Heere, dat gij het laatste woord hebt. En dat dit laatste woord ook zal zijn. Liefde. Liefde. Lof zij u. Heere Jezus Christus. Nu. En in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij dan nu in antwoord op deze prediking van Psalm 52 en daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En wat er verder volgt van Psalm 52, vers 7. Gemeente, willen wij nog bidden en danken. O Heere God in de hemel, aan het einde van deze ochtenddienst naderen wij andermaal voor uw heilig aangezicht, om u de dank en de lof te geven, Heer, dat gij het ons nog hebt willen geven, op en onder de kans. U hoort nog te mogen horen en u hoort nog te mogen verkondigen. En heren, dan zullen er ongetwijfeld zaken in zijn geweest, zowel in het spreken als in het luisteren, die niet waren naar uw heilige wens, die het onze waren. Maar willen het verkeerde, het onze, heren, er dan nog genadig uit wegnemen, en wil het goede daarin, het uwe, dan nog achtervolgen met uw zegen. En Heere God, wil ons ook later op deze dag nog weer samenbrengen rondom uw woord. En wil ook het woord wat daar nog gesproken zal worden, kronen met uw genade. Heere, laat het zijn tot uitbreiding van uw koning. Laat het dienen tot wederkeer, laat het dienen tot bekering, laat het uitdrijven naar u. Heere, wil ons nog geleiden en beschermen op de onveilige wegen naar huis, en ons daar brengen waar wij worden verwacht. Dit bidden wij van u, uit genade, niet uit verdiensten, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij dan nog van Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt van Psalm 147 vers 6. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met ons allen. Amen.